Ondertussen hebben we een gast in de studio, Josti Gadijnen van Dierenartsen zonder Grenzen. En wat is jouw functie daar nu weer?
Ik ben communicatiemedewerker. En fondsenwerving doe ik ook.
Spannend. En al lang?
Sinds een jaar.
Wij zijn elkaar al eens tegengekomen, toevallig in de wandelgangen. Hè?
Speed dating van de stad Antwerpen.
Ja, maar ik heb niks met haar, zei Joris. Moet je kijken. Was geen dag voor alleenstaanden of zo. Het ging over ontwikkelingssamenwerking. Nu, het is vandaag... Nee, het is op 1 juni is het Wereldmelkdag begot.
Ja, dat klopt.
Wiens idee was dat?
De Wereldvoedselorganisatie, FAO, is er in 2001 mee gestart.
Goed, en waarom 1 juni?
Er is een dag voor alles, hè.
Is 1 juni de dag waarop statistisch gezien de koeien de meeste melk krijgen of zo?
In Afrika denk ik nu niet, tenzij dat het regenseizoen al begonnen is.
Inderdaad, dat zou heel vroeg zijn, ja, hè? Ja. Voor zover ik weet. Nu, ik heb even gegoogeld en ik kwam op een site, www.worldmilkday.slamedood.com of org. Maar dat bleek een site te zijn van een privéfirma, namelijk een Ussische, uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige melkfirma, die ik niet zal noemen. En die beweren dat zij het initiatief daartoe hebben genomen en dat zij de Wereldvoedselorganisatie hebben aangepoord om daarmee te beginnen. En zij schreven, het is 1 juni, want dat werd in veel landen al op die dag gevierd, wat ook zeer verhelderend is natuurlijk.
Dan hebben zij het niet uitgevonden waarschijnlijk.
Nu, Dierenartsen zonder Grenzen, ik weet nog dat ik die naam het eerst hoorde en dat ik dacht van, wat is dat nu voor iets eigenaardigs? Wij, ja, stedelingen associëren een dierenarts meestal met Blackie is ziek of mijn kat moet gesteriliseerd worden. Dat is nu toch niet waar ze in derde wereldlanden in de eerste plaats op zitten te wachten. Maar jullie doen nog wel eigenlijk wel iets anders dan huisdieren knuffelen, hè?
Ja, er is inderdaad... Ik vermoed door de verwarring met artsen zonder grenzen, denken velen dat wij dierenartsen uitsturen naar Afrika. En soms de verwarring dan ook dat wij leeuwen en gorilla's zouden redden. Maar ons basisidee is dat wij eigenlijk het vee soigneren. Want dus als we zorgen dat het vee gezond is, dan zorgen we ook dat de boeren die grotendeels afhankelijk zijn van hun vee, dat zij betere levensomstandigheden krijgen.
Ja, dus het gaat om economische onafhankelijkheid, zullen we maar zeggen. Ja,
en voedselzekerheid. Wij werken in landen waar meer dan 80% van de bevolking afhankelijk is van hun veeteelt. En het gaat dan over kleine boeren die van 10 tot 50 koeien hebben. En voor hen zijn die koeien economisch belangrijk, maar ook sociaal. Omdat dat samengaat met een statuut of een zekere cultuur. Ze hechten heel veel belang aan hun koeien. Ze kennen soms de namen van elk dier, de stamboom. Dus het is meer dan enkel economisch. Daar hangt een hele filosofie rond ook.
Nu, het gezin dat ik ken in Niger is voor 100% afhankelijk, want dat zijn nomaden. Dus,
ja, inderdaad.
En daar
ja.
doen jullie ook wel dingen voor, hè, tot mijn uitbundige vreugde.
Ja, wij doen heel veel met nomaden. Omdat dat is ook een bevolkingsgroep die door de politiek genegeerd wordt. Zowel door de Europese politiek als de Afrikaanse politici zelf. Dus op dat vlak proberen wij ook wat de politici aan te zetten om meer aandacht te hebben voor de specifieke problematiek van die bevolkingsgroep. Want doordat ze natuurlijk heel mobiel zijn, moet er natuurlijk gezocht worden naar oplossingen qua gezondheidszorg of onderwijs. Of ook dierengezondheid, wat wij dan proberen te stimuleren. Zorgen wij dat er dierenartsen zich willen vestigen in afgelegen streken, waar dan nomaden zitten. En als die nomaden rondtrekken, dat er ook assistenten zijn, die zogezegde kraals heet dat dan, die rondtrekkende groepen gaan bezoeken. Omdat ja, want als mensen ver wegtrekken en er breekt een epidemie uit of zo, dan... Om dan beroep te doen op een dierenarts is heel moeilijk natuurlijk.
Ja, ik weet dat ik op een symposium van jullie organisatie een indrukwekkende, nuchtere, rustige Britse dame verslag zag uitbrengen over het bedwingen van de runderpest in Sudan in volle burgeroorlog.
Ja, dat die moet Brian Jones geweest.
En vroeger achteraf iemand, was dat nu niet moeilijk met die burgeroorlog? En die zei, nee.
Ja, zij heeft dit jaar trouwens een medaille gekregen. En wij ook als Dierenartsen zonder grenzen van
Proficiat.
De Soedanese overheid. Omdat wij een van de laatste broeihaarden van runderpest hebben uitgeroeid. En dat was in Soedan. In samenwerking met andere organisaties. Dat is eigenlijk een internationale campagne van de Verenigde Naties. En dat is een beetje onze ontstaansgeschiedenis. Omdat wij zijn... In de jaren 80 waren er al ideeën om Dierenartsen zonder grenzen op te richten in België. Want het is ontstaan in Frankrijk. En de eerste mensen die eigenlijk onze hulp inriepen, waren de mensen van UNICEF, omdat zij kinderen wilden vaccineren in Zuid-Soedan tegen polio, maar de veehouders weigerden, omdat ze zeiden van als onze kinderen sterven, als onze koeien blijven sterven door runderpest, dan sterven onze kinderen sowieso. Dus het is beter om eerst de koeien te verzorgen, zodat we een zekere bron van inkomsten hebben en dat onze kinderen melk kunnen
brengen. Ja, wat hebben we aan al die kinderen als we ze geen eten kunnen geven?
Ja, ja. Inderdaad. Ja.
Dat is inderdaad goed geredeneerd.
En dit jaar wordt ook de wereld vrij verklaard van runderpest. Ja.
Ah, proficiat, dat is mee dankzij jullie dan.
Ja.
Ik las daar iets van, runderpest, en dat kende ik eigenlijk helemaal niet. Dat is al van de 19e eeuw of zo.
Mm-hmm. Ja, in Europa...
Wat is dat precies?
Wel, dat is dat is een epidemie die in Europa vooral plaatsvond. En die achteraf door de kolonisatie ook naar Afrika en Azië verplaatst is geweest. En dat is de pest voor mensen een beetje. Dat is een zeer dodelijke ziekte. Dus als die in de kudde geraakt, dan geraakt 80% van de kudde besmet. En... na een tiental dagen sterven ze.
Maar dus, waren er daar nog belangrijke epidemieën van de laatste jaren? Ik had er nog niet van gehoord, maar het ligt misschien...
Wel, in Europa rond de 19e eeuw is dat behandeld geweest en was dat uitgeroeid. Ja. Maar dat was ondertussen natuurlijk tot in Afrika en Azië geraakt. En daar is dat tot 2000 nog... vond dat nog plaats. Allee, ik denk de laatste uitbraak van runderpest in Zuid-Soedan was in de jaren 90. Eind jaren 80, 90. Maar om dat uit te roeien, moet dat natuurlijk jarenlang controles uitvoeren voor te zien of dat niet... want het kan natuurlijk in de dieren nog zitten. En dan wordt dat overgegeven zonder dat die dieren direct symptomen hebben. En dan kan dat ineens uitbreken. Onder andere door moeilijkheid dat de veeboeren zich verplaatsen en dat die vaak in geïsoleerde gebieden zitten. Dus het is heel moeilijk te behandelen. En als dierenartsen zonder grenzen... hebben wij door lokale mensen op te leiden, te sensibiliseren en dan toegang te krijgen tot die geïsoleerde gebieden, hebben dat zo kunnen aanpakken. Want ja, in een land waar dat oorlog heerst en waar dat er geen wegen zijn en zo, is dat zeer moeilijk. Hè? Want je hebt totaal geen overzicht op waar dat de dieren zich bevinden, of dat er een epidemie is. Mensen kennen dat wel. Hè? In Zuid-Soedan hebben ze 5 verschillende woorden om runderpest te benoemen. En dat is altijd gelieerd aan de dodelijke impact van runderpest. Ik heb gesproken met iemand die zei, runderpest is als cholera voor de mensen. Dat is verschrikkelijk. Mensen huilen. Mensen, als je vandaag nog zegt, herinnert u zich runderpest nog? Dan zijn ze beschrikken dat terugkeert. Dus ze zijn heel blij dat dat nu...
Ik weet wel dat dat ook de reden was dat jullie ploeg in Soedan zo goed kon werken. Iedereen wilde van die pest af.
Ja.
Dus jullie ploeg was blijkbaar op de hoogte van waar dat er gevochten zou worden als eerste ongeveer zo. Vond ik wel een schattig verhaal. Nu, voordat mensen denken van, die nomaden, dat zijn zo van die toeristische, exotische restantjes, moeten we ons daar nu mee bezighouden. Die veeteelt, en dan die nomadische veeteelt, heeft economisch toch ook wel een enorme waarde in veel Afrikaanse landen. Ik weet dat het in Niger het tweede grootste export, de tweede grootste exportpijler is, na uranium. Dus,
Ja, en dit is natuurlijk veel vredelievender natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Nee, maar het klopt zo dat in Afrika veel gebieden zeer dor zijn en dat er niet aan landbouw gedaan kan worden. Dus veeteelt en nomadische veeteelt is dan eigenlijk een van de weinige vormen van economische productiviteit in die gebieden. En nomaden zijn dus gewoon om in die dorre omstandigheden te leven. Nu natuurlijk met de klimaatverandering wordt dat steeds moeilijker, omdat er steeds minder grasland is, minder water natuurlijk. Maar vroeger wisten zij op voorhand ze hebben een soort van communicatievorm, dat ze, of een aantal wijze mannen die dan zeiden van je moet naar daar gaan, want daar is grasland, daar is water. Maar dat wordt hoe langer hoe moeilijker natuurlijk.
Ja, langs de andere kant, er is hoe langer hoe meer grond dan ook die vroeger wel voor landbouw geschikt was en nu verandert in het soort halfdroge gebieden, mm-hmm. waar hun kennis dan weer heel belangrijk wordt natuurlijk.
Ja, als dierenartsen zonder grenzen willen wij er ook op wijzen dat er enorm veel kansen bestaan om als door die bevolkingsgroep te ondersteunen, dat we eigenlijk, ja, dat je heel veel mensen uit armoede kunt halen en ook de economische ontwikkeling van een land kunt stimuleren.
Ja, en toch zie ik op jullie website, jammer genoeg, dat maar 1% van ontwikkelingshulp naar veeteelt gaat.
Ja, dat is dus op globaal niveau. Hè. En dat is ja dan in allerlei landbouwprogramma's en zo.
Ja, die dan eigenlijk ten nadele zijn soms van de nomaden, niet?
Ja, als dat kleinschalige landbouwers betreft. Omdat wij werken ook wel met veehouders die soms dan een beetje landbouw doen. Want je hebt natuurlijk de nomadische veehouders, de pastoralisten zoals wij ze noemen. En dan heb je ook veehouders in de stadsrand die ook wel wat aan landbouw kunnen doen. Dus wij zijn in het algemeen voor kleinschalige landbouw.
Voor het gemengd bedrijf, zullen we maar zeggen.
Ja, ja. Nu niet voor de grote geïndustrialiseerde Braziliaanse veehouderijen bijvoorbeeld, maar had geen
die 1% die naar de landbouw gaat?
Nee, naar de veeteelt.
Oké.
1% gaat naar de veeteelt.
Ja, dus dat landbouw neemt wel een groot stuk dan.
Ja, landbouw wel, maar dus eigenlijk binnen die landbouw heeft veeteelt heel weinig aandacht. Ja. Wij werken eigenlijk in een soort van niche, dat kunnen we toch wel zeggen. En er zijn steeds meer NGO's die ook wel wat aandacht beginnen hebben voor de kleine veeboer, maar het is nog minim.
Nu, wat staat er nu precies op het programma? Want jullie gaan die melkdag vieren. Gaan jullie dan veel melk drinken?
Ja, in plaats van champagne drinken wij melk. Wel, wat hebben we...
Met bubbels.
Ja, met spuitwater. Nee, wij vieren die dag al sinds een aantal jaren. En het is nu zo wat de gewoonte geworden dat we manneke pis gebruiken als onze vedette die dag. Wat wil zeggen dat hij dus geen champagne zal plassen, maar melk. En we gaan hem ook verkleden als een peulveehouder, dus een stam uit West-Afrika. Ja.
Ik heb de foto gezien, ik zal hem op onze website zetten. Ik heb ook zo'n hoed, heel handig als het warm is.
Inderdaad.
Je hebt er ook al in op gehad, ik zie het dan nu. En wat valt daar dan te doen? Dan doet iedereen zo'n beetje alsof ze van plastic zouden en gaat dan onder die straal hangen. Om
je kunt je glas dan onder die straal nemen. Ja, dat kan spijtig genoeg niet.
Maar het is echt melk. Hij plast echt melk.
Het is een zeer verdunde vorm van melk.
Okay.
We gebruiken melkpoeder. Omdat we moeten ervoor zorgen dat de fontein natuurlijk niet beschadigd geraakt. We hebben het eerste jaar hebben een soort van vervang, dus geen echte melkpoeder, maar een soort poeder, wit poeder. Maar de stad Brussel was er niet zo blij mee, omdat de filter
mensen
heeft beschadigd.
Oké. Ja. Het is niet dat er mensen daarvan gedronken hebben
en gezegd hebben dat is geen melk.
Nee.
Nee, dat gebeurt niet. Ja. Manneke pis, dat is wat afgesloten. Hè. Maar we hebben nu, vorig jaar hebben we zelf melk uitgedeeld. En nu werken we samen met een coöperatieve van melkboeren uit België, Verkoop. En zij gaan nu de komende twee landbouwers die hun melk gaan uitdelen.
Je zou eigenlijk nog ter plaatse een koe moeten melken, hè?
Ja, dat is een idee, maar we zijn er nog niet uit, want we denken, voor Gaia en zo, dat we misschien problemen gaan hebben.
Meen
dat
het?
Ze dat niet tof vinden. Ja, of andere...
Dat die koe zich moet ergeren aan het zicht van ons dom manneke pis of zo. Dat is dan dierenmishandeling.
Ja, en ik denk, dat is een idee, dat speelt, maar... Dan moet niet zien hoe we dat concreet kunnen doen.
En wat staat er nog op het programma?
Wel,
dus jullie zijn daar en jullie delen melk?
Ja, we zijn er heel de dag tussen 9 en 4. En vanaf 10 uur hopen we dat er wat muziek gespeeld wordt door de Afrikaanse gemeenschap. Dus de Afrikaanse gemeenschap die in België woont zal aanwezig zijn. Ook Jan Leijers, onze Peter, al een bekend muzikant die nu terugtoert met Soul Sister. En
die gaat dan muziek spelen?
Ja, eventueel.
Eventueel. Ja, wat ik ook zag, is dat die Afrikaanse gemeenschap waar je het over hebt, nogal een specifieke is. Het is namelijk een organisatie en die heet Tabital Pulaku. En dat is dus een peulorganisatie.
Ja. Dat is eigenlijk de peulgemeenschap in België en dan vooral het Guinea.
Ah ja.
Ja. Daar hebben we contacten mee, omdat die vorig jaar ook met ons hebben samengewerkt voor Wereldmelkdag. Maar zij hebben natuurlijk contact met heel de Afrikaanse gemeenschap in België. Dus daarom dat we het ook willen uitbreiden tot niet enkel over de peul te hebben, maar over alle Afrikanen. Omdat we natuurlijk niet alleen met peul werken, maar ook met Dinka in Soedan of Turkana in Kenia. Dus,
Dat zijn heel, heel andere landen. Goed. Joris, nog een vraag?
Nien.
Nee?
Ik weet alles.
Jij weet alles. Oké. Dan bedankt voor de komst naar de studio.